Oké. Waar zal ik beginnen? Misschien gewoon bij het allerbegin van het begin. Het allerbijzonderste en eigenlijk ongelooflijke verhaal van het begin. De kweeste waar een ieder van ons op onze eigen manier mee te maken heeft. Het begin van het begin. De meest meedogenloze race die er bestaat. Hoe iets met zoveel tegenslagen, zoveel uitdaging, toch een weg vindt. Met miljoenen aan de start, allemaal met hetzelfde doel, maar eentje haalt de finish. Onderweg vallen er vele slachtoffers, maar de winnaar wordt beloond met een verdubbeling van de punten. Van 1 naar 2, van 2 naar 4, van 4 naar 8, van 8 naar 16. Het groeit en deelt en groeit en vormt en wat eerst ondenkbaar leek, begint daar toch te ontstaan. Een ruggenwervel, een kloppend hart, de longen, de nieren, de ogen, armen, voeten, vingers, hersenen, de bovenlip, neusgaten. Alles wat eerst niets was, is nu alles. En dan, na 9 maanden wachten, groeien, voelen en denken, staren, huilen, ongeloof en blijdschap, woede, spanning, ongemak en angst, is het moment eindelijk daar. De geboorte van een moeder. Maar wat betekent dat eigenlijk, moeder zijn? Je hoort hier het einde van de voorstelling Bram, die in juni 2023 op Oerol speelde en waar ik meewerkte aan het vooronderzoek. De voorstelling gaat over Brammetje Cox. Brammetje Cox was de oma van acteur Daniel Cornelissen, die je hier hoort.
Dat is familie en ik heb nu bijvoorbeeld een achterneef en die heet Hedley Gerritsen.
Hedley.
De andere stem is trouwens van theatermaker Carlijn Kistemaker, die ook meespeelt en de regie deed. Brammetje Cox was in de jaren 60, 70 en 80 kunstenares. Ze borduurt wonderlijk gekleurde wandkleden en maakt bijzondere poppen van honderden kraaltjes, tot ze in 1987 door suikerziekte plotseling blind wordt en noodgedwongen overgaat op het maken van audiokunst. Kunst waar ze haar ogen niet voor hoeft te gebruiken, maar waar ze wel haar kunstenaarshart in kwijt kan. Bram kreeg tussen 1956 en 1961 3 kinderen met kunstenaar en echtgenoot Rob Cox. Robbie
was zogenaamd een moeilijke jongen.
Peter.
Ik vind wel heel bewonderenswaardig dat ze dat toch zo in eentje zonder opleiding verder heeft overleefd met de kinderen.
En Esther.
Voor het grote geheel vond ik dat ze zwaar ondergewaardeerd werd.
Maar dat huwelijk loopt al gauw stuk en in 1962 raakt ze weer zwanger en bevalt ze van Paul.
Als in die tijd abortus voor vrouwen bereikbaarder was geweest, had ik niet bestaan.
Wie de vader van Paul is, dat is niet bekend. Maar ze noemen hem de voorbijganger. Bram heeft moeite met Paul. Waarom is niet duidelijk, maar ze wil het kind niet. Met moeite verzorgt ze hem. En na lang wikken en wegen laat ze hem daarom op 2,5-jarige leeftijd adopteren. Paul komt gelukkig goed terecht en wordt geadopteerd door de familie Cornelissen, waar hij een fijne jeugd heeft en opgroeit tot een gelukkige volwassen man die positief in het leven staat. Hij krijgt zelf ook een zoon. En dat is acteur Daniel Cornelissen.
Ik vind het wel een excentriek verhaal.
Brammetje is dus de oma van Daniel. En Daniel maakte daar samen met Carlijn een voorstelling over. In deze podcast hoor je alles wat vooraf ging aan de voorstelling en meer. Geen zorgen, je hoeft de voorstelling niet te hebben gezien om de podcast te beluisteren. Daniel vertelt over zijn oma als een bijzondere vrouw vol leven. Maar wat waren haar geheimen? We gaan op onderzoek naar het echte verhaal van Bram, Want wie was zij echt? En waarom stond ze Paul, de vader van Daniël, af? Wie was zij als kunstenaar en wie was zij als moeder? En wie was dan de verwekker van Paul, de opa van Daniël, oftewel de voorbijganger? Om zo dicht mogelijk bij de waarheid te komen, hielden we talloze interviews met mensen om haar heen, zagen foto's, beluisterden elke experimentele tape die we maar konden vinden, bewonderden poppen, wandkleden, spraken met jeugdzorg, mogelijke familie van Daniël en met elkaar. Bram lijkt een vat vol tegenstrijdigheden. En in deze podcast hopen we een eerlijk beeld te krijgen van de vrouw die ons zo fascineert. Welkom bij Bram de podcast. Een vierdelige serie van Compagnie Kistenmaker. Mijn naam is trouwens Serine Oetloe. En ik ben zelf ook moeder van 2 kinderen. En op dit moment net zwanger van mijn derde. Ik denk dat het moederschap me wel oké afgaat. Al zou ik zeker niet beweren dat het altijd even makkelijk is. Ik vind het leuk om met mijn kinderen te zijn, maar ik geniet ook heel erg van werken. Mijn geld verdien ik door het maken van podcasts en het werken als actrice. In feite ben ik ook een soort kunstenaar. Ook een soort...
Mama,
Ben, kan je heel eventjes...
Wat?
Ja, ik probeer eens op te nemen.
Heb jij nog nieuwe noten gekocht?
Jongens, ik...
Sorry hoor. Kom hier.
Mama. Ja, jongens, ik probeer even...
Kom, ik doe het wel. Kom.
Oké, ik wilde zeggen, deze podcast gaat in principe niet over mij, maar over Bram. Je eigen kind afstaan na 2,5 jaar. Mijn jongste dochter is nu precies even oud als Paul toen Bram hem afstond. En als ik naar haar kijk, hoe ze zich beweegt, hoe ze speelt, hoe ze met me praat, hoe ze op mij lijkt, hoe ze met mij kust en knuffelt, ik kan er gewoon niet bij. Hoe kun je je bloedeigen kind na 2,5 jaar afstaan, terwijl je al 3 kinderen hebt waar je wel gelukkig mee lijkt te zijn? Ik wil weten waarom Bram de keuzes maakte die ze maakte. Keuzes als kunstenaar en als moeder. En dus ging ik mee toen Carlijn en Daniël mij vroegen. Met mijn opnameapparaat.
Ik was meteen helemaal wild enthousiast. En ik dacht ook, ja, dit is een soort feministische, vrijgevochten kunstheldin. En dit is gewoon eigenlijk een soort voorbeeld voor heel veel vrouwen in de kunst. En zij heeft misschien wel een soort weg vrijgemaakt voor vrouwelijke kunstenaressen. Nou ja, hier ligt echt een heel spannend verhaal.
Maar tijdens het hele onderzoek voelde ik eigenlijk dat ik er niet helemaal hetzelfde in stond.
Ja, toen dacht ik dat ze daar een podcast over maken, ja. Kan je ook heel goed vanuit huis doen als je kinderen hebt. Krijg je een tijdje.
Ja. Maar ja, zij hebben ook geen kinderen.
Mensen willen toch kinderen omdat ze ergens voor willen zorgen? Niet.
Goed, misschien moet ik dus nu al woorden terug gaan nemen en gaat de podcast toch ook wel over mij. Maar vooral over Bram, die 61 jaar geleden een kind afstond. Paul, de vader van Daniël. Ik ben benieuwd hoe Paul zelf denkt over het feit dat hij als kind van 2,5 is afgestaan door zijn moeder. Wat doet dat met een mens, vraag ik me af. Zou hij meer weten over waarom Bram geen liefde voor hem kon voelen? Maar voordat we langs Paul gaan, heeft theatermaker Carlijn nog een idee. Zij heeft namelijk zelf al even enthousiast vooronderzoek gedaan. Carlijn houdt, moet je weten, van smeuïge verhalen, zoals ze dat zelf noemt. Carlijn denkt namelijk dat ze wel al weet wie de opa van Daniël zou kunnen zijn. Want iemand schijnt ooit gezegd te hebben, het is Frans Babylon. Ja, ik had zelf ook nog nooit gehoord van die naam, hoor. Dus even snel een klein stukje Brabants geschiedenis tussendoor. Frans Babylon was een bohemiën dichter uit Deurne die in de jaren 50 en 60 floreerde en een bekende naam was in de Brabantse kunstscene. Zowel zijn vader als zijn broer kwamen om door zelfverdrinking en in 1969 koos Babylon op het strand van Zandvoort voor dezelfde dood. Grappig feitje. Zijn zoon, Dio Oberon, was de eerste live entertainer van de Efteling. In narrenpak, spelend met zijn neus op twee blokfluiten, huppelde hij door de Efteling. Het was moeilijk om hem los te zien van zijn personage. Altijd rode schmink, belletjes op zijn hoed, een bijzonder type. Hij noemde zichzelf ook wel de Nartiest. Heel creatief gevonden. En dat vond Carlijn natuurlijk een erg smeuïg verhaal. Nou goed, voordat we bij Paul op bezoek gaan, wil Carlijn graag nog even langs de begraafplaats rijden waar Frans Babylon als het goed is begraven ligt.
Ik vind het wel spannend eigenlijk.
Oké, ik blijf bij jou wel, ja?
Ja. Ik ga hierheen. Kuppen.
Wow, een soort draaklaaggraf.
Hier.
Ja? Ja?
Ja.
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 Ja. Frans Babylon. Ja, het is grappig. Ik vind het toch bijzonder om dit te zien, terwijl het misschien wel helemaal niks is.
Ja, staan we gewoon bij een random graf van mensen die we helemaal niet kennen.
Ja.
Is Seb nou op een
Carlijn
graf aan het piezen?
Laat ondertussen de hond uit op het graf.
Maar ja, misschien is het wel je opa.
Ja, dat zou kunnen. En dat ik dan familie ben van een artiest.
Ja, daar moeten we eigenlijk ook nog een keer heen.
Prima, Carlijn. Daar gaan we dan ook nog wel een keertje heen. Maar nu eerst langs Paul, de vader van Daniël, die Bram als klein kindje afstond. Misschien dat hij meer weet over de voorbijganger of Frans Babylon.
Hoi.
Hallo.
Ha.
Hey,
wat
leuk
je
te zien, ja.
Ik
zal
een schaaltje neerzetten met deze lekkere ding.
Oh ja, we kunnen ook een crunchje in de
microfoon. Ja. Wacht hoor.
We komen binnen in de gang. Aan het einde van de gang, aan de rechterkant, hangen vier kunstwerken. Ze komen me bekend voor. Het zijn kunstwerken van Brammetje Cox. Paul is een zacht ogende man met hele donkerbruine ogen en grijze haren. Hij lijkt enorm op de foto's die ik van zijn moeder heb gezien. Dezelfde donkere, zelfverzekerde blik.
Wie mijn verwekker is, ik weet het niet. En Bram wist het wel, heeft wel eens 2 keer met mij daarover gesproken. Maar goed, ik ben dus geboren. En zij zei vanaf het begin, als ik het adoptierapport zo teruglees, van nou ja, ik ga niet voor de kind zorgen, want het is er niet eentje voor mij.
2 jaar geleden vroeg Paul het adoptierapport op bij de Raad van de Kinderbescherming om meer informatie te krijgen over hoe alles destijds is gegaan.
Ik zei, ik wil mijn adoptierapport hebben. Maar ik moest naar Arnhem om het in ontvangst te nemen, want ze wilden me zien. En die mevrouw, hele aardige vrouw hoor, Monique Mulder. Haar eerste vraag was, zij had dit gelezen natuurlijk. Haar eerste vraag was, hoe gaat het met u, meneer Cornelissen? Zo vanuit een soort van bezorgdheid. En ik zei, nou goed, hoezo? Het is nou, het is nog wel wat ik gelezen heb. Want ik was 2,5 toen ik daar wegging. En ik was verwaarloosd, lichamelijk en emotioneel verwaarloosd. Dat was de constatering ook van de kinderbescherming. Dus ik ben op mijn 2,5 daar weggehaald eigenlijk. Op verzoek van Bram ook. Mm. Die al vanaf het begin af aan zei van, ik ga niet voor dit kind zorgen. Dat kan ik niet, want ik kan niet van dit kind houden. En of dat nou te maken heeft met de manier waarop ik verwekt ben, dat weet ik dus niet. Ze heeft me wel een keer verteld dat het heel, voor haar heel een zware omstandigheid was waarop ik, nou ja, haar zwangerschap van mij heeft ze ook proberen te verdoezelen. Dus ze heeft ook heel lang geprobeerd, voor zichzelf denk ik ook hoor, en zeker voor de buitenwereld, net te doen alsof ze niet in verwachting was. En er waren er al 3. En er was geen geld, er was geen eten. Vaak was er geen eten. Peter heeft wel eens verteld, we hebben heel vaak honger gehad. En dan weer zo'n kleine. Dus de omstandigheden waren allerbelabberdst.
En ook wij mochten het adoptierapport inzien. Hier hoor je een fragment.
Lang heeft moeder, naar zij vertelde, getwijfeld om de stap te zetten om een ontheffing te verzoeken. Steeds heeft zij getracht Paul te accepteren. Maar zij is tot de conclusie gekomen dat zij erin totaal faalt. Ik kan absoluut geen liefde voelen voor Paul. De jongen is mij een doorn in het oog. Met tegenzin verzorg ik hem. Haar gevoel ten aanzien van de andere kinderen is totaal anders. De oorzaak van haar gevoelens ten aanzien van Paul kan zij niet geven. Of het moet zijn omdat zij hem niet gewenst heeft. Ook zal Paul haar niet herinneren aan de verwekker, zodat die ook niet de reden is dat zij hem niet zou kunnen accepteren. Het is voor haar zuiver een kwestie van gevoel, waar zij zich niet overheen kan zetten, hoe vaak zij het ook geprobeerd heeft.
Zuiver een kwestie van gevoel. Ik denk aan het kind in mijn buik. Wat voor iemand zal dat worden? En zal ik daar ook weer net zoveel van kunnen houden? Ik herinner mij dat toen mijn dochtertje werd geboren, ik op het begin nog niet zoveel van haar hield als van mijn eerste kind. Ik kon me ook niet voorstellen dat ik net zoveel van haar kon gaan houden als dat ik van mijn eerste deed. Dan had ik haar in mijn handen, zo'n lieve kleine baby, en dacht ik alleen maar, ja, daar lig je dan. Lief en schattig, maar houden van? Nee, dat niet. Ik was heel bang dat ik een postnatale depressie zou hebben. Iets wat je gewoon kan overkomen, maar gelukkig was alles wat we nodig hadden tijd. Gewoon tijd. En na een paar maanden kon ik niet meer zonder haar en explodeerde ik van liefde. Ik ga er een beetje van uit dat dat nu weer gebeurt. We hadden gewoon tijd nodig. Dus wat doe je tegen zuiver een kwestie van gevoel? Wachten?
Maar wat, ik ben dan benieuwd van, wat doet dat dan met jou? Dat je leest van, en ook dat ze de zwangerschap wilde verdoezelen. Dat gaat dan wel om jou, toch? Jij zat in je buik.
Ja, klopt.
En zij wilde dat dan niet. Ze wilde jou niet.
Ik heb dat niet zo specifiek altijd geweten, hoor. Maar wel, mijn ouders hebben dit altijd ook wel verteld. Van, ze kon niet voor jou zorgen. Dat was eigenlijk de korte versie die mijn ouders altijd aan mij vertelden. En wat fijn dat wij jou gekregen hebben. Dus ik ben heel goed terechtgekomen met de familie Cornelis. Dus ik heb heel veel geluk gehad. Maar ja, als in die tijd abortus voor vrouwen bereikbaarder was geweest, had ik niet bestaan.
Zij heeft het kind nimmer gewenst. Voor haar verhouding tegenover Paul kan moeder geen andere verklaring geven dan dat zij in het geheel niets voor hem voelt. Moeder is van mening dat zij nimmer op deze stap zal terugkomen. Wanneer het kind weg is, zal het voor haar een grote bevrijding zijn.
Dat hoeft ook een manier.
Ook een voorbijganger.
We noemen hem
Ben. B.
Ik kijk naar Paul en Daniel. Ze lijken op elkaar. Ook Daniel heeft van die grote ogen, alleen niet bruin, maar groen. Ze lijken beide van het type onbezorgd. Van die mensen die alles op een rijtje hebben. Die alles wel even doen, altijd vrolijk en geen problemen. Ik vind het wonderbaarlijk dat deze man, die hier tegenover mij zit, zijn levensverhaal vertelt alsof hij vertelt dat hij een ijsje is gaan halen.
Mensen die mij kennen, die mij beter kennen, vinden mij toch wel een redelijk stabiel iemand, bijvoorbeeld.
Ja.
Ja, toch?
Oh. Oh jee.
Ik heb jou weinig geslagen.
Ja, te weinig.
Een paar keer maar. Ja. Maar dat doet jou geen pijn als je dat dan
nee, nu niet meer. Nee, nee. En er zijn twee verzachtende omstandigheden. Ik heb Bram later leren kennen.
Ja.
En we hebben een soort van vriendschap ontwikkeld in die jaren. Want ik heb
hoewel Paul gelukkig is in zijn adoptiegezin, is hij toch ook benieuwd naar Bram. En rond zijn 16e zoekt Paul via de kerk contact met haar op. Hoewel ze open staat voor een ontmoeting met hem, ontstaat er nooit een moeder-kindrelatie.
Echt oppervlakkig ook wel. Want als ik niet belde, Bram belde nooit. Het interesseerde er niet heel veel. Ze vond me wel gezellig en leuk. En ik hield ook nog van kunst. En ik kon nog een beetje lullen. Dus ze vroeg ook niks aan mij van, wil je me mama noemen of zo. En nooit ter sprake geweest. Het was altijd Bram en Paul. En ik was ook niet haar zoon.
Nee,
heb je het gehad over die periode? Wat zo beschreven staat in de adoptie.
Ja, twee keer. Ja. En het lullige is, het was eigenlijk twee keer een ander verhaal.
Hmm.
Dus of ze wist het niet meer, of ze zat zelf met de waarheid in de maag.
Ja.
Ja. Het eerste verhaal was van, nou, het is heel vervelend hoe jij verwekt bent. Dus ik denk dan aan een verkrachting, of in een dronken bui, of in de slaap, weet ik wat.
Ja.
Bedenk er maar iets akeligs bij. En ik wilde nooit doorvragen. En de andere keer, zei ze, als je wilt weten wie je vader is, dan moet je me het maar vragen, als je het wilt weten. Maar ik had nooit de behoefte om het te weten. Maar haar andere versie was, Ja, wat was nou de nuance? Dat ze zelf ook niet zeker wist wie mijn vader was, zoiets.
Oh. Dus dan, ja, ja.
Dan denk ik aan een nachtje goed doorgezopen en doorgesnoven.
Ja. Ja, of met meerdere mannen in bed gedeeld.
Of met meerdere mannen,
van die, ja. Waar moet het zijn geweest?
Wie gaat het me vertellen? Niemand gaat het nu meer vertellen, niemand weet het. Hoewel er één tante is die zei, als jij ooit wilt weten wie jouw vader is, ik denk dat ik het wel weet. Dus jij zou toch een van Frans Babylon kunnen zijn?
Dan ben jij familie van Dio Oberon, de allereerste live entertainer van de Efteling. Oh, ja, Jottem!
Heb je Frans Babylon gegoogeld?
Ja, alles.
Zoals ik al zei, had Carlijn haar research al gedaan.
Maar Peter en Esther zeggen, nee hoor, nee, dat kan niet. Okay. Peter en Esther, want we hebben het er wel eens over gehad. Dus je mag, ik geef toestemming om in de vervolginterviews die jullie misschien gaan maken, met Peter, Esther of Robbie, die naam Frans Babylon te checken.
Ja. Ja.
Want een van die tantes of een oom heeft er wel eens gezegd van, je zou er een van Frans Babylon kunnen wezen. Want daar heeft Bram ook mee
geneukt. Ik zei het toch?
Mee geneukt.
Zij deelden het bed.
Met wie deelde Bram niet het bed?
Ah, kijk.
Trouwens, Bram werd niet geboren met de naam Bram. Ze werd geboren als Maria Kroonen. Maria werkt enige tijd als tandartsassistente. Maar dat vindt ze saai en doods werk. En al gauw wordt ze getrokken door de kunst. Ze ontmoet Rob Cox, trouwt met hem en trekt met hem in bij zijn opa en oma op zolder. Om toch wat geld te verdienen, begint ze met het maken van poppen. Ze knipt stukken ijzerdraad van hekken en gebruikt oude lappen. Die poppen probeert ze te verkopen, wat haar nauwelijks lukt. Maar nog belangrijker dan het verdienen van geld is de manier waarop ze zich kan uiten. Ze is een maker. Ze moet creëren. Ze verandert haar naam in Bram.
Bram was ook een scheldnaam van haar broers, hè? Bram is gewoon, je bent een Bram en dat wil zeggen een weerbarstig kind.
En dat was misschien juist precies waar ze trots op was. En dus was er daar opnieuw een geboorte. De geboorte van een kunstenares. Brammetje Cox. Samen met Rob krijgt ze dus 3 kinderen. Robbie, Peter en Esther. Vader Rob gaat er al snel van door, maar Bram laat zich niet tegenhouden en stort zich in het kunstenaarsleven. Ze begint naamsbekendheid te krijgen en staat, waarschijnlijk door de vele feestjes, al snel bekend als Koningin van de Nacht.
Koningin van de Nacht. Van de Nacht.
Ik vraag me af hoe dat was. Alleenstaande moeder van 3 kinderen en het leiden van een losbandig kunstenaarsleven. Het opvoeden van kinderen alleen al kan supervermoeiend zijn. Laat staan dat je dat met een kater moet doen.
Robbie is ook uit huis gegaan zelf toen hij 10 of 11 was. Is hij bij opa en oma gaan wonen.
Robbie was dus Bram haar eerste kind.
Robbie heeft ook in een kinderthuis gezeten een tijdje. Is uit huis geplaatst, want Robbie was zogenaamd een moeilijke jongen.
Ja.
Robbie zelf zegt, ik was altijd pispaal. Ik werd eigenlijk verwaarloosd, mishandeld zoals ik daar ook ben geweest. Er zijn verschillende percepties van Bram. Dat moet je goed realiseren. Er is niet één verhaal van Bram. Dus ja, waar ligt de waarheid?
Ja, waar ligt de waarheid?
Ja, nou, dit was dus onze eerste...
Onze eerste researchdag.
Ja. Wat vond je ervan?
Ik vond het heel leuk.
Ja?
Ja. Ja, ik vond het echt leuk.
Oh, fijn.
Nou, sowieso wel zo.
Bijzonder om de tijd te nemen om met je ouder het over vroeger te hebben.
Ja.
Merk ik. Dat doe ik eigenlijk nooit. En dan, je hebt toch, ik bedoel, ik vorm gewoon een beeld van mijn vader vanaf het moment dat ik geboren ben.
Ja. Ja, je moet het even dicht en neerleggen. Ja, je vormt een beeld van hem van vanaf dat je bent geboren.
Ja, en om dan allemaal dingen te horen over je vader vroeger. Dat is heel leuk. En ook wel. Soms ook wel. Niet confronterend, maar. Want het heeft met mij niet zoveel te maken. Maar ik kan inderdaad ook wel denken. God, wat zielig eigenlijk voor mijn vader. Ook al voelt hij er zelf niet zo heel veel bij.
Nee, die voelt er inderdaad niet zo veel bij. En terwijl Daniel en Carlijn in de auto zijn gestapt, ben ik alweer thuis. De hormonen van mijn zwangerschap gieren door mijn lijf en maken me zo misselijk dat ik net tussen de opnames door de crunchy snacks van Paul in zijn designer toiletpot heb uitgekost. Ik heb het interview helaas dus wat eerder moeten verlaten. Maar morgen weer een nieuwe dag en dan willen we met de andere kinderen van Bram gaan praten om hun visie op haar verhaal te horen.
Ja, behalve dat er dus één kind is, dat is dan Rob junior, ja. Robbie. Waarvan we zeker weten dat hij niet positief is over zijn opvoeding en waarschijnlijk niet over zijn moeder en niet over zijn vader. En die hebben we nu niet als stem in dit geheel en dat vind ik heel jammer.
Ja, Robbie wil dus niet met ons praten en dat is echt wel shit. Vooral omdat Paul zei...
Er zijn verschillende percepties van Bram. Dat moet je goed realiseren. Er is niet één verhaal van Bram.
Maar hoe krijgen we nou in vredesnaam een compleet beeld van haar als hij niet mee wil werken? We hebben hem al een paar keer gebeld en ook via Paul proberen te bereiken, maar zijn antwoord blijft nee. Hij wil gewoon niet met ons over zijn verleden praten. Het lijkt te pijnlijk voor hem. We lijken het dus te moeten doen met de verhalen van de anderen over Robbie en zijn relatie met Bram. In de volgende aflevering praten we met dochter Esther en zoon Peter en hopen we meer te weten te komen over de mogelijke opa van Daniel. Maar dat lijkt niemand eigenlijk wat te interesseren, behalve ons.
Peter zei niet nee, Frans Babylon nee.
Ik vond ook dat het leek alsof hij loog toen hij zei niemand weet het.
Ja. Vond ik ook.
Ja, dat vond ik ook.
Ik geloofde hem niet.
En ook dat hij deelt zo, dat zei van dat, ja, jullie hameren daar zo op en... respecteer Paul. Ik had eigenlijk eerder het idee dat hij zelf gewoon niet echt behoefte had om het te weten.